groet jullie al in Jezus' naam. En ik wil met jullie twee hoofdstukken lezen, twee stukken in de Bijbel. En ik wil beginnen bij Johannes 15. U zult misschien zeggen een overbekend gedeelte, maar er zijn grondwaarheden in de schrift waar wij eigenlijk voortdurend mee bezig moeten zijn en die ook telkens in herinnering gebracht moeten worden. Grondwaarheden die vertellen over de Heer Jezus en over het leven in Hem. En die leer je niet op een achternamiddag. Er zijn dingen, daar moeten we mee bezig zijn. En het is ook heel goed om bezig te zijn met de dingen van de Heer, ja, met de Heer zelf. Dus we gaan lezen in Johannes 15. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. En begeestigde de landman. En elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. En zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok en u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdort. En mij verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. En zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad, blijf in mijn liefde. En als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. En dan wil ik nog een stukje lezen met u uit 2 Korinthe 5. Laten we dat lezen vanaf vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, dus tot dit inzicht. Als één voor alle gestorven is, dan zijn zij alle gestorven. En hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Is voorbij gegaan. Zie, alles is nu geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus aan ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Lief kind van God, als u wederom geboren bent, als u van boven gebonden bent, van boven geboren bent, uit water en geest, als God zelf u opnieuw heeft verwekt, dan bent u kinderen van de levende God. Dat is uw plaats. Dat is uw positie. En die positie die is in Christus. Dat is natuurlijk wat Paulus ons voortdurend op heen wijst. Wat het ook zijn mag, alles wijst naar Christus. Omdat hij het leven is. Omdat hij de bron is. Omdat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Omdat Hij onze hoge priester is. Omdat Hij voor ons bidt en pleit. Wel omdat Hij ons offerlam is. Omdat Hij ons gekocht heeft. Hij is onze Heer. Hij is onze Kyrios. Hij is ons Allah. Hij is ons alles. Maar wat gebeurt er nou vaak in het leven van de kinderen van God? Dat is dat wij onze positie verlaten. En daarom zegt Jezus ook, blijft in mij. Als u niet in mij blijft, dan zult u geen vrucht dragen. En ik weet niet hoe het met uw leven is, u kent uw eigen leven. Je komt natuurlijk ook door de week mensen tegen, je komt altijd mensen tegen en mensen praten dan. En die vertellen natuurlijk wat er in hun hart is. En dan is het soms natuurlijk heel verdrietig om te merken hoe deze mensen op een zijspoor zijn gekomen. Eigenlijk de hoofdweg naar boven, die Christus is. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg naar boven, de weg naar de hemel, de weg naar de toekomst, de weg naar het leven en de weg van het dragen van de vrucht. Hij zegt niet eens tegen ons, ranken, dat wij vrucht moeten voortbrengen. Je hoeft ze alleen maar te dragen. Maar hij zegt, zonder mij kun je niets doen. En hoeveel uren, dagen, weken, maanden, jaren worstelen wij soms om daar te komen waar we eigenlijk zijn? Door genade zijn wij kinderen van God geworden. En dan worden we geplaatst in die wijnstok, dat is uw positie. Dan wordt u geplaatst in het gezin van God, dat is onze positie. En als wij dan die positie niet direct beleven, zoals Christus dat omschrijft, want immers als we in die wijnstok zijn en vrucht voort mogen gaan brengen of mogen dragen, als we in die wijnstok zijn, wat voor leven komt er uit die wijnstok? Dat is eeuwig leven. Wat voor leven komt er uit die wijnstok, de Christus? Wel, dat is rein leven. Dat is heilig leven. Dat is de geest van kracht. Dat is de geest van liefde. De geest van gehoorzaamheid. De geest van geborgenheid. En kijk ook maar naar Galaten 5 vers 22... 9 kenmerken van de vrucht van de geest, die komen uit die wijnstok. En dat is geen vrucht waar als u erin bijt, dat er een keer een stekeltje in voorkomt. Dat is een echte vrucht. Dat is een ware vrucht. En die is tot het eind toe als het ware goed en smakelijk om te eten. Maar als u nou zelf probeert om vrucht voor te brengen, dan gaat u dat niet lukken, buiten Christus. En als u nou zelf probeert om te worden wie u eigenlijk al bent, begrijpen we dat? Als u probeert te worden wie u eigenlijk al bent, en u werkt om een kind van God te worden, en u werkt om heilig te worden, en u werkt om rein te worden, en u werkt om lief te hebben, en u beseft niet dat u dat in beginsel in Christus ontvangen hebt. Dat de duizenden jaren voor Christus gebleken is dat mensen dat vanuit zichzelf niet voort kunnen brengen. Omdat we zoals we allemaal geleerd hebben in zonde ontvangen en geboren zijn. Is daar de Christus gekomen, deze Zoon van God. En daarom zegt Paulus ook, al het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden en dit alles is uit God, God zelf. Heeft dat oude verbond als het ware terzijde gezet. Wat oud is, is niet ver van verdwijning, zegt de Hebreeën schrijver. Als u dan weer terugkeert naar de wet, dan keert u terug naar het oude. En als u dan terugkeert naar het oude, krijgt u geen deel aan het nieuwe. Als u terugkeert naar de zelfwerkzaamheid, dan zult u nooit deel krijgen aan het leven vanuit God. Wat gekenmerkt wordt door het leven van Jezus. Ik heb 36 jaar voor mezelf geleefd. Vaak zonder het te weten. Dat was de oude Arie. En nu mag ik 34 jaar met de Heer leven. En nou is daar een nieuwe Arie. En die is een gezant geworden van Christus. Omdat ik iets geweldig gepresteerd heb. Nee, vroeger deed ik presteren. En nu is het vanuit de relatie. Nu is het vanuit de gemeenschap met God. Vroeger deed ik het zelf. En dat was de kracht van het vlees. En de invloed van de boze zoals Efeze 2 ons leert. En nu doet de Heere dat. En hoe doet hij dat? Wel door in hem te blijven. en door mij vast te houden. Het is zijn zalving die ons vasthoudt. Wij hoeven eigenlijk niks te doen in die zin. In die zin. Alleen geloven wat de schrift ons leert. En dan gaan we ook doen wat de schrift ons leert. En als u in die positie blijft, dan gaat u het ook ondervinden. Vroeger werd er vaak gesproken over de positie en de bevinding. Als u in de positie blijft, gaat u het ondervinden. Als u in Christus blijft, dan gaat u ondervinden dat God u verandert. Want er staat ook bij dat we gesnoeid worden, Johannes 15. Dat doet de Vader, de wijngaardenier, die reinigt ons. En alles wat niet Christus is, dat knipt hij weg. Al uw prestaties, dat knipt hij weg. Al uw zoeken naar eigen eer, dat knipt hij weg. En ik kan u verzekeren, de Heer heeft een oneindig geduld met ons. Als wij gehoorzaam zijn. Een oneindig geduld. En hoeveel werk de Heer aan u heeft, dat weet ik niet. Aan mij heeft hij heel veel werk gehad. En ik wil nog niet zeggen dat de Heer klaar is. Dat bedoel ik daar niet mee. Hoeveel hoogmoed God in mij heeft af moeten breken. En voor de Heer was het zo'n operatie dat hij mij haalde uit mijn vak. Waar ik goed in was. En ik werd per ongeluk tuinder. Per ongeluk. En dan moet je bij nul beginnen. En laten de mensen daar weten. Dat je er nog geen verstand van hebt. Enzovoort, enzovoort. Dat is zo goed tegen de hoogmoed. Begrijpen we dat? Dat is zo goed. En zo heb ik talloze lessen gehad. En als ik dan ook een klusje had gedaan, waar ik ben niet helemaal onderhanden, ik had een klusje gedaan, en ik dacht, nou, Harry, heb je aardig gedaan, dan viel het aan mijn hand, of ik stootte het op, of het ging fout. Zo dicht is God bij u, en bij ons, om ons te vormen naar het beeld van zijn zoon. Maar het gaat niet om u, het gaat om hem. Het gaat om de zoon. Het gaat om dat wij het lichaam van Christus zijn. En als we het lichaam van Christus zijn, zijn we niet meer van onszelf, maar van hem. Ik had vrijdagmiddag nog, er was even een meningsverschil met mijn zoons. En dan proef je als het ware de aanvallen vanuit het rijk van de duisternis om je uit die gemeenschap te trekken. En dan moet je opletten. Zeg, heer, misschien zie ik het fout en ik wil het ook vergeven, hoe dan ook. Maar ik wil in u blijven. Ik laat mijn vrede niet roven. Dat zeg ik dan even, ik laat mijn vrede niet roven. Dan wil ik niet zeggen dat ik daar nooit in faal. Maar wij als kinderen van God moeten onze vrede niet laten roven. Als wij onze vrede laten roven, gaan we uit de gemeenschap met Christus. Als wij boos worden, wat zegt de schrift? Je kunt rechtvaardig toren, maar als wij boos worden, dood dan de leden die op de aarde zijn. Colossenzen 3. Eerst gaat Paulus zeggen, je leven is verborgen met Christus in God. Dan zeggen we nou toch halleluja. En dan zegt hij, bedenk de dingen die boven zijn wat Christus is. Dan zeggen we halleluja. Nou is het geweldig. Ja, het is ook geweldig. Maar daarna zegt hij, dood aan de leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, hebzucht, de kwade begeerte. Maar dan moet je ook nog afleggen alle toorn en noem alle dingen maar op. Dus dat zit nog in de leden. Maar wij moeten ons niet laten leiden door de leden. Wij moeten ons niet laten leiden door ergernissen. Wij moeten ons niet laten leiden door laster of kwaadsprekerij. Wij moeten ons niet laten leiden door verkeerde begeerten. Dat is er nog wel, zegt Paulus, want je moet het doden. Maar misschien dat we klaarkomen voordat we naar de hemel gaan, dat dat allemaal dood is. Van vele dingen mag ik weten, dat is weg. Dat heeft God gedaan. Maar u kunt dat alleen doden als u in de positie blijft met Jezus. Want anders heeft u daar de kracht niet voor. Anders had u het vroeger al gedaan, voordat u tot geloof kwam. Maar we zijn tot geloof gekomen omdat we de Heer nodig hebben. We zijn tot de Heer gekomen omdat we ingezien hebben dat we in feite mislukkelingen zijn. Maar nu, zegt de schrift, nu ben je in Christus een nieuwe schepping. Dat oude is voorbij gegaan. Nou, als u in dat oude nog blijft investeren, dan komt u alleen maar verder onderin te zitten. Dan komt u alleen maar verder in de duisternis. Maar niet in het licht. Dan keert u terug naar het oude. Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat wij in Christus blijven. In de Zoon. In de geliefde. In die bron van kracht, die bron van leven, die bron van heiligheid, die bron van reinheid, die bron van wijsheid. Hij is u geworden, zegt Paulus, 1 Korinther 1 vers 30, tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot heiliging en verlossing. Hij. Hoort u het? Hij. Niet u. Hij blijft de bron. Christus. U, ik, wij worden nooit de bron. Hij is de bron. En wij laven ons uit die bron. Wij voeden ons uit die bron. Wij krijgen leven vanuit die bron. Wij krijgen hoop vanuit die bron. Wij krijgen geloof vanuit die bron. Wij krijgen liefde vanuit die bron. Maar u begrijpt dat er druk op de water staat hier, op de kraan, op de waterleiding. 2 of 3 atmosfeer. En als u die kan, hebben ze vanmiddag onder de kraan gehouden. Ik heb het niet gezien, maar dat geloof ik, want ik weet hoe het werkt. En dan loopt die kan vol en doe je die kraan dicht, dan stopt het weer. Zo is er eigenlijk altijd op Christus, is daar dat leven, die bron is geopend. Dus als het ware een fontein waar altijd druk op staat, maar u moet daar wel zijn. U moet wel daar zijn. U moet bij de Here zijn. En wij dienen geen zichtbare God. Dat is denk ik voor ons een groot probleem. Wij dienen een onzichtbare God. Wij dienen Christus die in de hemel is, die gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Die daar voor ons bidt en pleit, zegt Hebreeën 7 vers 25. Die hoge priester die altijd leeft om voor ons te bidden. Dat doet hij. Dus wij moeten ons oog vestigen op hem. Wij moeten ons geloof en onze hoop vestigen op hem. Niet op uzelf. Niet op uw broeder, niet op uw zuster, niet op de gemeente. Wij moeten onze hoop vestigen op hem. Op de Zoon van God die gezeten is op de troon aan de rechterhand van de Vader en die alle macht heeft in hemel en op aarde. En die u zo lief had, toen u nog zondaren was, dat hij zijn leven, en ik natuurlijk ook, toen hij zijn leven gaf hij voor ons, toen wij nog zondaren waren, toen wij nog goddeloos waren. Toen wij nog niks van hem, met hem wilden maken of die van hem gehoord hadden, hoe dan ook. Toen gaf hij zijn leven. Deze Christus, deze Zoon van God. En nou zijn we kinderen geworden van de levende God. En wat is dat het probleem? Dat we die God die zijn zoon gaf voor ons. Die in onze plaats stierf, onze schuld, onze straf heeft gedragen. Heel zijn hoofd was verwond. Denk maar aan de doornen. Alles wat hij heeft ondergaan voor ons. Dat we die God niet vertrouwen. Terwijl God niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat alle tot de kennis van de waarheid komen. Dat Gods liefde zo groot is dat hij zijn zoon heeft gegeven. En niet zonder rechtvaardigheid. En vaak worden die twee zijden van het kruis worden uit balans getrokken. Bij het kruis zien we de gerechtigheid van God. Doordat Christus moest sterven voor de zonde. De eis van zijn wet moest voldaan worden. En je ziet de liefde voor ons, de liefde voor de wereld. Om ons te redden. Als je meer studie maakt van het wezen van God, van het karakter van God. Ik ben er van de week een paar dagen mee bezig geweest. Het is zo mooi. Dan ga je God beter leren kennen. Het gaat niet op een achtermiddag, lieve broeders en zussen. Wij moeten daarmee bezig zijn. Heel de wereld. En de boze. De wereld ligt in het boze. Die is bezig om u weg te trekken uit de aanwezigheid van God. Want we moeten tijd hebben voor onze smartphone, en we moeten tijd hebben voor de computer, en we moeten tijd hebben voor ons vrouwen, voor onze kinderen, voor onze bazen, voor het werk en voor allerlei bijbelstudies die langskomen, en mailtjes en berichten en appjes en noem alles maar op. Ik hoef het jullie niet te vertellen, want jullie kennen het. Al die tijd dat we daarmee bezig zijn, wat op zich niet per se fout hoeft te zijn, hebben we geen tijd en geen aandacht voor de Here. En ik merk het aan vele broeders en zusters, zijn ze aan het bidden, ze roepen maar wat. Maar ze hebben nog niet de tijd genomen om voor de Here te verschijnen. Zoals Hebreeën 10 en 12 ons dat leren. We moeten met vrijmoedigheid toegaan, maar we moeten wel toegaan. Dat voorhangsel is niet voor niks gescheurd. Het heilige der heiligen is niet voor niks geopend. Dan moeten we niet van afstand gaan roepen naar onze hemelse Vader, maar moeten we toegaan. Met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, met geweten wat gereinigd is van besef van kwaad. En met een lichaam wat gewassen is van zuiver water, zo mogen we komen. Als God de wereld met zichzelf verzoend heeft, zijn wij dan zeker niet met hem verzoend door het bloed van het lam? Dan mag u vrijkomen. Zoals de schrift dat schetst. Met een waarachtig hart, met een oprecht hart. Om bij de Heere te gaan, naar de Heere te komen. U mag komen. Maar u kunt door de drukte, ook door de nood. Ik merk het zo, nood in het leven, nood in de gemeente, nood hier, nood daar. En we roepen tot God. En God krijgt nog geen kans om antwoord te geven. Vele malen zie ik het gebeuren. En soms zeg ik, broers, laten we eens even stil worden. Laten we even luisteren naar de Heer. En dan een kwartier later, dan gaat die mitrailleur weer. Dan laat ik het soms een week gaan, of soms 2 weken, en dan kom ik er weer op terug. Dan zeg ik, wij moeten stil worden voor de Heer. En je moet je mitrailleur maar zo'n poosje aan de kant zetten om eerst eens gaan luisteren naar de Heer. De gemeenschap met God. In de Heer Jezus blijven. Begrijpen wij dan, lieve broeders en zusters, dat wij afgesneden kunnen worden? Dat hebben we net gelezen, hè, Johannes 15. Dan moeten we goed verstaan, als de Heer dan zegt, elke rank die geen vrucht draagt in eerste instantie, die neemt hij weg. Dan wordt eigenlijk bedoeld dat hij die opneemt. Als je in de wijngaard gaat kijken, dan zie je die eerste rank, die ligt soms in de modder. En die nemen ze dan op. Die binden ze op. En die maken ze schoon. Want dat zijn kostbare ranken. Er kunnen druiven aankomen, er kan vrucht aankomen. God vindt u kostbaar. Als een wijngaardenier, een aardse wijngaardenier, als zoveel belang hecht. Aan de rank en aan de verzorging van de wijnstok. En tegenwoordig wordt er gespoten en er worden, ik geloof, 15 keer per jaar gaan ze daar langs. Om te snoeien en de dingen goed te doen. En een blad weg te halen, enzovoort, enzovoort. Ik was pas in Duitsland en dan kun je dat zien. Altijd zijn ze daarmee bezig. Nou, hoeveel te meer zal onze hemelse vader als het gaat om zijn kinderen? Geen moeite doen voor ons, om ons te verzorgen tot het uitzicht dat de vrucht komt. En dan zie je ook. Dat de Heer Jezus ook zegt, hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Soms dan leeft het zo in ons hart dat wij denken dat wij God moeten vermurmen, dat wij hem moeten verbidden. Wij hoeven God niet te verbidden om de wereld te redden, want daarvoor heeft hij zijn Zoon gezonden. Wij hoeven God niet te vermurmen om zondaren te redden, want dat is het liefste wat hij doet. Maar hij zoekt arbeiders. Dat is wat Jezus zegt. Bid om arbeiders. Dat God arbeiders. Excuse me. Dat God arbeiders uitstoot in de oogst. Want de velden zijn wit om te oogsten, zegt Jezus. Dan kunnen die binnengehaald worden. Dus God verlangen. Hierin wordt de Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt. U, ik, wij. Waarom zijn we daar dan niet mee bezig? Waarom zijn we dan bezig met allerlei andere dingen? Waarom zoeken we niet Gods plan voor ons leven? Waarom zoeken we niet Gods raad? Waarom zoeken we niet Gods doel? Gaat dan alles vanzelf? Nee. Er staat hier ook, de Vader die snoeit ons. U, ik, wij moeten gelouterd worden. Als we niet gelouterd worden, als we niet getuchtigd worden, dan zijn we bastaard, zegt de schrift. En de Heer heeft mij ooit zwaar getucht. Ik denk niet dat ik het ooit vergeten ben. God behandelt u echt als zonen, niet qua jongens. Dat heb ik gemerkt. Prijs de Heer voor die liefde die God heeft. Om ons zo op te voeden, zodat we vrucht mogen gaan dragen, vrucht voort mogen brengen voor hem. En hoe eenvoudig is het, lieve broeders en zusters? Zoals de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Weer, het blijven. U bent er gezet, maar u moet er blijven. U moet niet weglopen. U moet geen andere dingen gaan doen. U moet er niet iets anders bij gaan verzinnen. U moet niet van het woord afdoen. U moet niet bij het woord toedoen. En u moet u niet bezig laten houden met allerlei randzaken. U moet zich bezighouden met de Heer van de Schriften. U moet bezig zijn met de God van al wat leeft. U moet niet alleen bezig zijn met de schepping, maar vooral met de Schepper. Hij die alles gemaakt heeft. En hem moet u leren kennen. En al uw verzinsels, met eerbied gesproken, die moet u eens aan de kant gooien. Want het is zinloos. Ik las van de week een omschrijving van een meneer en hij kon het geweldig omschrijven. Het ging over bepaalde kringen. En hij zegt, wij hebben van niets iets gemaakt. Wij hebben vooral te horen gekregen dat we moeten vooral niet zijn. We moeten niet zijn, maar we moeten wel een zondebesef hebben. We moeten wel zo, we moeten wel zo. Hoe kun je nou verlangen van iemand die niets is, dat hij iets is? En daar zijn we dan eindeloos mee bezig. En dan spreek je soms mensen. Ik sprak van de week een man van 78 jaar. En als ik dan zo luister, dan weet ik waar hij opgevoed is. Dan weet ik wat hij te horen heeft gekregen. Dat zaad is gezaaid. Dat zaad draagt vrucht. Laten we zorgen dat wij goed zaad ontvangen in ons hart. Het zuivere, het blijvende woord van God. En niet dat je 78 bent en je nog bezig bent met, straks is het eeuwigheid. En wat zal het dan zijn? Is dat vrucht dragen? Wordt God daarin verheerlijkt? Dat wij heel ons leven in de kerk zitten? En niet tot zekerheid van het geloof komen? En dan wel ergens nog God de eer geven, want ik zie dat hij dit doet in mijn leven en dat doet in mijn leven. Maar ja, hij moet nou toch wel spreken. Ik moet het zelf uit zijn mond horen. Het woord is niet genoeg. God moet er nog iets extra's bij doen. Laten we bidden voor deze lieve mensen en hopen dat ze Christus zullen aanvaarden en dat ze het woord zullen geloven en dat ze niet alleen blijven bij de boodschap van de rechtvaardigmaking, maar ze verder komen bij de boodschap van de heiliging, van het vruchtdragen voor God, in de Zoon blijven, in de geliefde, dan zal dat leven van Christus zich gaan openbaren, meer en meer. Als Paulus zegt, Galaten 2 vers 20, niet maar mij en ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik leef, leef ik nog in het geloof door de Zoon van God. Is dat dan alleen voor Paulus? Ik denk dat Paulus een bijzondere positie heeft gehad. Ja, want hij was een apostel. Hij heeft een groot werk voor de Heer gedaan. Maar het is de bedoeling dat wij ook Paulus navolgen. Dat zegt hij toch, volg mij na zoals ik Christus navolg. Is dan alleen Paulus gestorven van de kruis van Golgotha? Is dat kruis dan alleen in Paulus zijn werk gedaan? En niet in u, niet in mij, niet in ons? Kon dat kruis van Christus dan wel de dood in Paulus zo bewerken dat hij zegt, niet maar mij en ik, maar Christus leeft in mij? En zou dat kruis dan kracht ontberen, geen kracht genoeg hebben om u en mij in die dood van Christus te brengen, zoals Galaten 6 dat ook zegt, ook door de doop verenigd met hem, in zijn dood en in zijn opstanding? Lieve broeders en zussen, laten we toch het woord weer geloven. Laten we toch weer geloven alles wat er staat. En laten we ons niet trekken uit die wijnstok. U kunt van mij de grootste theoloog zijn van de hele wereld, maar buiten Christus is geen leven. Misschien kunt u alles over Christus vertellen, maar bent u niet in hem. Heeft u geen deel aan zijn leven. Zult u geen vrucht voortbrengen. Althans niet voor de Vader. Misschien gaat u volle zalen trekken. Misschien kunt u geweldig redeneren. Maar het is allemaal zinloos als het niet voor de Heer is. Het is zinloos als het gaat om uw Heer. Het is zinloos als het gaat om uw naam. Laten we elkaar lief hebben. Is dat dan altijd makkelijk? Nee, daarom moeten we ook in de wijnstok blijven. Heer, u moet mij liefde geven. Voor deze man, of voor deze vrouw, of voor uw kinderen, of voor een broeder, of voor uw zuster, wat het ook zijn mag. Heer, u moet mij liefde geven. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven, zegt Jezus in Johannes 15, vers 10. Dus het is een kwestie van gehoorzaam zijn. Maar het zijn wel zijn geboden. Het zijn niet de geboden van mensen. Het zijn niet de leringen van mensen. Het zijn niet de geboden die je ooit hier of daar geleerd hebt of opgevangen hebt. Het zijn zijn geboden. U moet bij Jezus zijn. U moet bij de Christus zijn. U moet bij de Zoon zijn. En u bent daar, u moet er alleen blijven. En wakker zijn. Dat die boze er alles op zet om u daar voortdurend weg te halen. En Jezus zegt, deze dingen heb ik tot u gesproken, omdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap zal volkomen zal worden. Maar broeders en zussen, als u de blijdschap mist, als u de liefde mist en de blijdschap mist en de vrede en de nederigheid, het geloof, de goedheid, de trouw, waar Galaten 5 over spreekt, ja, dan moet u vooral toch in de wijdstok blijven, dat datgene wat nog ontbreekt, dat dat goed komt. Ik zeg niet dat alles gelijk goed is. En ons leven is allemaal verschillend. En de omstandigheden van de een die zijn moeilijker dan die van de ander. Maar dit is Gods plan. Dat u gaat gelijken op de Zoon. En u kunt alleen maar gaan lijken op die zoon, als u met die zoon verenigd bent. Dan ga maar kijken naar die wijnranken. De Heer geeft natuurlijk een metafoor. Maar als je dan gaat kijken naar die wijnranken, die zijn uiterlijk hetzelfde als die wijnstok. Vanuit hetzelfde hout gesneden. Zo zijn wij ook uit dezelfde God geboren. En het kan zijn dat uw gevoel daar tegen een opstand komt. Het kan zijn dat u in de leden van uw lichaam iets anders merkt, zoals de schrift dat beschrijft. Het kan zijn dat het boze, de duivel, u iets anders vertelt. Het kan zijn dat uw vlees nog een andere kant op wil. Maar dat mag de waarheid niet roven dat u, als u wederom geboren bent, dat u een kind van God bent. En de schrift zegt niet dat je dan gelijk volmaakt bent. Dat is het proces, wij worden als kinderen geboren, we worden jongeling, we worden vaders en moeders in Christus. En in dat proces mag u ook meewerken met God. Als Paulus zegt, dode leden die op de aarde zijn, dan mag u daarin meewerken. Maar als u niet gelooft dat u een nieuwe schepping bent geworden in Christus, en namelijk nog naar dat oude leven blijft kijken, naar die oude jas, die oude manier van denken, de oude manier van doen. Als u in die wijnstok blijft, gaan ook de gedachten van Christus, waarvan Paulus spreekt, dan gaan uw gedachten worden. U gaat op dezelfde manier naar mensen kijken zoals hij naar mensen kijkt. En u gaat op dezelfde manier van mensen houden zoals hij van mensen houdt. En u gaat ook dezelfde dingen doen, want die gaat u bedenken. En dan gaat u ook uw liefdedaden doen. Hij is het leven. Als we niet in hem blijven, kunnen we dat leven niet leven. Dat kunnen we wel proberen uit eigen kracht, dan worden dat werken van het vlees. Dan bevordert dat de hoogmoed, in plaats van dat wij ons vernederen, opdat hij ons kan verhogen. Reinheid, kennis, geduld, vriendelijkheid in de Heilige Geest, ongeveinsde liefde. Maar Paulus maakte alles mee, slagen, gevangenissen, schipbreuk, met rovers. Op zee en op het land, in eenheid, mensen die hem verlieten, alles heeft hij meegemaakt. Maar hij hield het, hij bleef op koers. Hij zegt aan het eind, ik heb het geloof behouden. En voorts ligt voor mij gereden krans der rechtvaardigheid. En altijd wees Paulus naar Christus. Zo kennen wij dan van nu af aan niemand meer naar het vlees. En dan hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen we hem zo niet meer. Wij hebben hem naar het vlees nooit gezien natuurlijk. Paulus ook niet, maar de andere apostelen wel. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. U kunt geen nieuwe schepping zijn buiten Christus. Dat is onmogelijk. U moet in hem geboren worden en ook in hem blijven. Het oude is voorbij gegaan. Wie van ons gelooft dat? Het is voorbij gegaan. Uw oude manier van leven. Uw oude manier van denken. Uw oude manier van doen. Als ik hier 40 jaar geleden had gestaan, dan had ik hier niet gestaan. Maar dan had ik u een andere boodschap verteld over mijn werk. En over mijn vak. Waar ik heel veel van wist. En om wie ging het dan? Egootje. Toen ik dat even ging zien, toen dacht ik, wat een arm leven. De genade van God, dat hij ons de ogen opent. Nu gaat het om de heiland. Nu gaat het om de Christus van de Schriften. Doe dan, lieve broeders en zusters, alles weg. Wat dat in de weg staat. Paulus zegt, ik acht alles voor vuilnis. Om Christus te kunnen winnen. Heeft Christus de eerste plaats in ons leven? Heeft hij onze aandacht? Heeft hij ons hart? Begrijpen we dat dat de bedoeling is? Dat we hem moeten liefhebben boven alles. Hoe eenvoudig is het? Uit God geboren, opnieuw geboren, een nieuw hart gekregen, een nieuwe geest, een nieuw plan, een nieuw doel voor je leven. Alleen je moet het ontdekken. Je hebt een hele grote rijke erfenis gekregen. We moeten het ontdekken. En zoveel kinderen van God die stinkend rijk zijn, die leven zo armoedig. Denk je dat God daardoor verheerlijkt wordt als zijn woord in ons leven niet in vervulling gaat? Denkt u dat? Denkt u dat God verheerlijkt wordt door de goddelozen? Hij wordt verheerlijkt door zijn kinderen, maar hij wordt ook verheerlijkt door zijn kinderen. Als alles wat hij over ons zegt, als dat gestalte in ons krijgt. En daar bidt Paulus ook in Efeze 3, om die reden buigen knieën. Opdat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus dat leven kan geven en dat je opgebouwd wordt tot die volheid van God. Dat is Gods plan, dat is Gods bedoeling. En dat is wat Jezus ook zegt in Johannes 5. Hierin is mijn Vader verheerlijkt. Indien gij veel vrucht draagt. En u kent allemaal uw eigen leven. U hoeft niet naar de buren te kijken. U kent uw eigen leven. U weet of u vrucht mag voortbrengen voor hem. Nee, dat is niet die oude mens die God komt te verheerlijken. Dat is niet die oude mens die God op komt te knappen. Dat is iets nieuws. Dat is geheel nieuw. Dat komt uit de verbintenis met hem tot stand. Dat is wat het woord ons leert. Laten we nou, lieve mensen, dat woord geloven. Dat oude is voorbij gegaan. Dat u het allemaal zelf moest verbrengen in het vlees. Alles is nieuw geworden. En dat alles is uit God. Niet uit u, niet uit mij, niet uit ons. Niet uit de Bijbelstudie, hoe nuttig het ook kan zijn. Niet uit het gebed, hoewel dat onontbeerlijk is in ons leven. Maar het is allemaal uit God gekomen en God gaat dat werken dat we Christus gaan zoeken. En God gaat dat werken dat we in hem zullen blijven. En daar heeft de Heer ons de zalving voor gegeven. Ook weer zo'n geweldige, belangrijke tekst. Ik zal hem voorlezen, 1 Johannes 2. En wat u betreft, 1 Johannes 2 vers 27. Sta boven in Christus blijven. Laten we maar vanaf vers 24 lezen. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft. Het gaat weer over hetzelfde. Over het blijven. Het gaat over de positie. Het gaat over het vasthouden van het woord. Het gaat over het vasthouden van de grondwaarheden. Rondom kruis en opstanding. Rondom de Heer Jezus Christus. Rondom God de Vader. En de Heilige Geest. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult u ook in de Zoon en in de Vader blijven. Dus in zijn woord, in zijn liefde. En niet alleen in de Zoon, maar ook in de Vader. En dit is de belofte die ons heeft gegeven, het eeuwige leven. Niet met naar de hel, maar naar hem toe. En deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En misschien denkt u, nou dat was alleen in de tijd van Johannes. Nou, dan vergist u zich enorm. Want er zijn massa's verleidingen rondom ons heen. En die komen tegenwoordig ook toe via de digitale snelweg. Door mensen die je spreekt, enzovoort, enzovoort. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen. Als je in de Christus blijft, dan deel je ook in zijn zalving. En die blijft in u, zegt Johannes. Ook als je op een gegeven moment merkt, Heer, u praat niet meer met mij. Heren, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er? Er kunnen talloze dingen zijn. Maar dan wil de Heer dat duidelijk maken. Of dat je leven in orde maakt. Maar die salving, die moet ons leiden. En je mag het woord moet bijna niet meer gebruiken, maar dat moeten we leren. En als u dat leert, om gehoorzaam te zijn aan de zalving van de Heilige Geest, dan wordt u niet meer misleid. Dat is wat Johannes ons leert. En wat u betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt, die blijft in u. Koning David was gezalfd. Niet met een kruik, maar met een hoorn, een teken van kracht. Die zalving die blijft op hem rusten. We hebben bij Saul gezien dat de Heer die wegnam. Hij was gezalfd met een kruik en er ging de fout in en toen werd hij weggenomen. Maar als wij de zalving van de Heer ontvangen hebben, die blijft in u. En we hebben het niet nodig dat iemand u onderwijst. U zou zeggen, wat doet u dan? Ja, ik onderwijs, omdat ik weet dat wij elkaar moeten helpen. Maar de allerbelangrijkste is dat de zalving u leert. Die kan ook door een prediking heen spreken. Daarom is het niet van belang wie hier staat. En wie u hoort, maar dat u het woord van God hoort. Dat is van belang. Dat u dat tot u neemt. Ik heb vroeger wel eens gezegd, het kan mij niet schelen wie er staat. Maar ik luister wat de Heer tot mij te zeggen heeft. Daar gaat het om. Het gaat niet om de boodschapper, maar het gaat om de boodschap. En we hebben het niet nodig, maar zoals deze zalving. Dus dat is de zalving van de Heilige Geest, die u doet weten. Dat is niet altijd in uw verstand, dat kan. Maar ook van binnen, die u doet weten. Of iets van de Heer is ja of nee. Of het zuiver is, ja dan nee. En de Heere die werkt met deze zalving al heel vaak dingen in u uit die u nog niet weet met uw hoofd. Dat is ook Gods werk. Maar u moet als het ware leren om deze zalving ook te verwachten. Ik rij hier vanmiddag naartoe en dan rij ik niet zo hard en dan heb ik een uur werk. En de eerste kwartier had ik geen gebed en dan zei ik hier, ik wacht op u dat u me helpt. En dan komt de Heilige Geest en dan zit je zo de Heer groot te maken. Ik heb het niet uit mezelf, het zit ook niet in mijn hoofd. Dat doet de Geest. En dat is het normale christelijke leven toch? Dat we leven door de Geest. En dat moeten we van hem ook verwachten. We moeten hem ook verwachten, we moeten hem op rekenen als het ware. En dat doet die zalving dan. En die onderwijst u met betrekking tot alle dingen. Niet een paar, niet sommige, tot alle dingen. En die zalving van boven, die zalving van God, die is waar, die is waarachtig. Zoals God zelf waarachtig is. En die is geen leugen. En zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. Die zalving heeft u laten zien wie God is. Die zalving heeft u laten zien ooit in uw leven wie Christus is. Dan zou u hier niet zitten. Die zalving heeft u geopenbaard dat u tot bekering moest komen. Die zalving heeft u geleerd dat u de Heer aan moest roepen, aan moest grijpen en toe moest laten in uw leven. En die zalving heeft u geleerd dat u gedoopt moest worden. En zo is er een heleboel wat die zalving u geleerd heeft. Nou, daarom zegt Johannes, daar moet je bij blijven. En die zal die zalving ook alle dingen openbaren die u nog moet weten voor de rest van uw leven. En als u dan in die zalving blijft, dan blijft die zalving in u en die zalving bewaart u dat u in de Zoon blijft. Kijk maar. Zo moet u in hem blijven. En dan komt het eind. Dat is ook een ernstig woord, vers 8. Lieve kinderen, blijft in hem. Ik heb in het begin van mijn prediking gezegd vanmiddag, dat bepaalde grondwaarheden, die moeten herhaaldelijk verkondigd worden. Die moet u herhaaldelijk tot u nemen. Die moet u herhaaldelijk lezen. En zo is het hier ook, waar de Heer Jezus over gesproken hebt. Eerst zegt hij, kom tot mij, maar daarna zegt hij, blijft in mij. Dus wat hij voortdurend de aandacht op vestigt, vooral als hij weggaat natuurlijk. Want eerst waren ze nog bij Christus, maar toen hij wegging, toen zegt hij, blijft in mij. En dan zie je dat zijn apostelen diezelfde boodschap verkondigen. Hoe vaak gaat het hier niet over dat blijven in dat kleine stukje? Johannes die maakt zich er niet vanaf met één zin. Hij blijft het herhalen. Nu, lieve kinderen, blijf in hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Hoe moet Christus ons kennen als we niet in hem blijven? Maar lijken we op die dwaze maagden. Waarom zou Christus ons straks aanvaarden als wij hem hier niet aanvaarden? Ik heb pas gezegd, sommige christenen die lijken op iemand die denkt aan het eind van mijn leven, ik heb nog allerlei zonden. Pas eigenlijk mijn broeder. Ja, zondig jij niet dan? Ik zeg nee. Tenzij, en als ik het weet, beleid ik het. Maar ja, we zondigen allemaal. Nou, dan weet ik al hoe het zit, dan leven ze in zonde. Want ze zoeken een excuus. En denken ze straks aan het eind van hun leven door die grote wasstraat heen te gaan en dan wordt alles afgewassen en dan ben ik spiksplinter nu. Maar zo werkt het niet. Hier begint het oordeel, bij het huis van God. En als de Heer u vandaag overtuigt van iets, groot of klein, veel of weinig, dan moet u dat opruimen. En dan blijft u in hem, want zonde maakt natuurlijk altijd scheiding. Dat weten we toch onderaan wel. Elke zonde maakt scheiding. Niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe. Een rechtvaardig God, een heilig God, die blijft altijd toornen over de zonde. En wij zouden van de Here niet verwachten, als wij dan zien al het kwaad zien in de wereld, die de mensen onschuldig vermoord worden, kinderen misbruikt en de allermeest verschrikkelijke dingen. Als u niet wil dat God rechtvaardig is, dan zou u dat allemaal door de vingers moeten zien. Maar dan rekenen we toch dat de Here rechtvaardig zal oordelen. De slachtoffers zal helpen en de daders zal straffen, tenzij dat ze komen tot vergeving en genade ontvangen ter gelegene tijd. En zo blijft Gods rechtvaardigheid altijd toorn over de zonde. Dat is een eigenschap van hem, dat zit in zijn wezen. En velen van ons hebben dat ook. Als u onrechtvaardigheid ziet, dan word je soms innerlijk verbolgen. Als ik soms hoor wat er voor een zwak aftreksel gemaakt wordt van het evangelie van Jezus Christus, dan word ik in mijn binnenste verbolgen. Moet je eens voorstellen. vals evangelie verkondigen en daardoor schuldig worden aan de dood van mensen en ze naar de hel gaan in plaats van naar de hemel. Ik zou niet graag in hun schoenen staan. En daarom, we kunnen alles struikelen, zegt Jacobus. Wie over zijn woorden niet struikelt, is een volmaakt man. Maar dat je de motivatie hebt, een gezindheid hebt die niet uit God is. Dat je motivatie hebt om een gezindheid hebt om de gemeente van Christus te misbruiken voor je eigen eer of voor je eigen portemonnee. Verschrikkelijk zal dat zijn. Kijk, en dan zegt Johannes hier dat ook. Hij wordt de apostel van de liefde genoemd. Maar denk dat Johannes het ook altijd recht zegt. Dat hij nooit de waarheid laat wankelen, maar dat hij altijd aan vasthoudt. Wanneer hij geopenbaard zou worden, niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Dus u moet hier, en de rest van uw leven, in deze wijnstok blijven. Omdat u straks niet beschaamd zult staan bij zijn komst. Amen. Laten we danken. Hemelse Vader, wij prijzen uw machtige, wonderbare, grote naam. We prijzen uw Vader voor de kracht die er is in het vergevende zoenbloed van de Heer Jezus Christus. En Vader, wij danken u en prijzen u, Heer, voor de kracht van het kruis, voor de kracht van het nieuwe verbond. Heer, waaraan wij deel mogen hebben door het geloof in de Heer Jezus Christus. En Heer, hebben we vandaag opnieuw met elkaar nagedacht, misschien opgefrist, dat het nodig is, Heer Jezus, om in u te blijven. En u hebt uw voorziening gemaakt, Heer. U hebt ons uw woord gegeven, maar ook de Heilige Geest, deze trooster. Heer, waarmee wij gezalfd zijn om te weten wat goed en fout is. Om te weten, oh God, wat nodig is om in u te blijven. En Heer, we hebben geleerd van Paulus in 2 Korinthe 5, dat we niet meer voor onszelf leven, maar voor hem. Heer, schrijf dit dieper en dieper in ons hart. Graveer het erin, Heer, dat we zo zullen leven, dat we vrucht mogen dragen voor u. En dat we straks niet beschaamd staan als Jezus terugkomt. Maar Heer, dat we met hem verenigd zullen worden en zullen zijn zoals hij, als wij hem zien, gelijk hij is. Glorie voor de machtige, wonderbare naam van Jezus. Glorie voor het kruis. Glorie voor de kracht van het evangelie. En Heer, help ons om deze weg te bewandelen. Vader, in Jezus' naam. Halleluja. Zijn glorie zoeken wij, Heer. Halleluja. Amen.